Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Als het gaat over leren in een organisatie, dan hoor je de 70-20-10 model vaak langskomen. 10% is formeel leren door onder andere training en e-learning. 20% sociaal leren van collega's. En maar liefst 70% door te werken. Hoe besteed je jouw tijd om het leren te organiseren? Heb je dezelfde verdeling van jouw tijd? Nou, waarschijnlijk niet. Veel aandacht gaat nog steeds uit naar de 10% formeel leren. De grote vraag is dus, hoe organiseer je het leren in het werk? En ga je daarmee niet op de stoel van de manager zitten? We stellen deze vragen voor jou aan Paul Stallenberg. Hij is directeur HR van Hogeschool Zuid. En Jim Kleine, sales manager bij Cornerstone On Demand. Fijn dat jullie er zijn, Paul en Jim. Paul, bij jou beginnen. Hoe organiseren jullie nou dat leren in het werk in plaats van buiten het werk? Ja. Want daar praten we al genoeg over.
Ja, precies. En daar hoor je ook altijd de klachten wel over van die 10%. Het was interessant, het eten was lekker, maar na een dag is het weg.
Ja.
Dan zijn wij natuurlijk een onderwijsorganisatie. Dus we hebben wel iets met leren en met hoe dat dan gaat professionaliseren. Dus wij besteden misschien wel in tegenstelling tot veel andere bedrijven heel veel aandacht aan die 70% en aan die 20%. Die overigens heel vaak in elkaar overlopen. En leren op de werkplek, leren van elkaar, leren in het werk. Als voorbeeld, docenten bij ons die zich blijven ontwikkelen, die leren in het werk, leren met collega's in zelforganiserende teams en leren van elkaar door bijvoorbeeld bij elkaar in de klas te gaan kijken als de lessen worden verzorgd. Dus dan zit je echt in die 70%.
En hoe zorg je er nou voor dat ze daar de tijd ook voor hebben? Want ja, docenten tekort. Hè, dus ja, er moet zoveel mogelijk moeten ze gewoon voor de klas staan. Ja. Want dat is toch hetgene waar ze het meeste waarde op leveren.
Ja, nou, is hoger onderwijs daar iets anders natuurlijk dan basisonderwijs met voor de klas staan. Dus de interactie met studenten is bij ons anders. Maar het is wel iets dat je moet organiseren. Het gaat niet vanzelf. En een veelgehoorde klacht, ook in het kader van werkdruk, is natuurlijk die taakbelasting. Van hoeveel tijd ben ik nou eigenlijk kwijt voor de taken die ik moet doen. Dus dat moet je inroosteren. Moet je tijd voor vrijmaken. Moet je echt in de jaarplanning moet je gewoon zorgen dat de uren vrij zijn voor dat leren. En we hebben dat zelfs in onze CAO staan. Misschien gaan we daar alweer wat ver in. Maar mensen hebben bij ons gewoon uren in de CAO en ook geld in de CAO om dat leren te kunnen faciliteren.
Oké, dus je hebt best wel veel dingen georganiseerd zodat het kan. Hoe komt het dan dat het ook daadwerkelijk gebeurt? Want ik zie veel andere organisaties die ook veel georganiseerd hebben, die bijvoorbeeld budgetten hebben opgenomen in de CAO en toch blijft daar altijd de vraag van ja, maar mensen gaan niet vanuit zichzelf al dat gebruiken.
Ja. Nee, het is herkenbaar. Dus het is iets wat in je manier van werken moet zitten. In je cultuur is misschien een groot woord, maar het zit wel in je manier van werken. Dat je professionalisering als vanzelfsprekend beschouwt. En op het moment dat je inderdaad in die 70% zit, in die 20% zit, is het voor mensen ook veel makkelijker om het natuurlijkerwijs te doen. Want dan doen ze het onder werktijd vlakbij, hè, bij de collega's in het gebouw, in plaats van ze ergens naartoe moeten. Maar je moet het wel onderdeel maken van je manier van werken. Dus ook van je dialoog, van je gesprekscyclus, van de manier waarop leidinggevenden met je omgaan. Het moet een normaal gedragspatroon zijn.
Ja, en welke rol speel jij er dan in met jouw afdeling HR om dat voor elkaar te krijgen? En want je zei, het moet in de gesprekscyclus zitten, het moet bij leidinggevenden, moet het op de radar staan.
Ja, wij zijn vanuit HR zijn wij van de kaders, hè, van de facilitering zou je kunnen zeggen, niet meer dan dat. Hè. Wij zijn ook van de dienst HR en niet van de dienst HRM. De M is van het management, van lijnmanagement. Dus daar laten we dat mooi aan over, dat zij dat organiseert. Het is ook geen verplichting. Het is hun eigen feestje, regel het. Maar we proberen wel te stimuleren dat het gebeurt. En we kijken ook dat met metingen of met monitoring, tevredenheidsonderzoeken, dat we mensen vragen van hoe gaat dat nou? En kom je aandacht tekort? Heb je genoeg aandacht? Heb je genoeg faciliteiten? Dus we zitten wel in de randvoorwaarden, in de facilitering, maar niet in de uitvoering. Dat zit echt in de teams.
Ja. Jim, wat zie jij nou bij de klanten waar jij rondloopt? Hè? Want dat is natuurlijk het leuke dat jij een brede blik hebt, omdat je op allerlei plekken komt vanuit Cornerstone.
Mm-hmm. Ja, dat is heel gevarieerd natuurlijk. Voor een onderwijsinstelling is dat absoluut anders in de praktijk dan zeg maar de reguliere klant waar ik mee te maken heb, die zwaar op kennis leunt, zoals bijvoorbeeld de bank- en verzekeringswezen. Daar zien we juist ook heel erg die wens om inderdaad die 70% zo goed mogelijk in te gaan vullen. Maar omdat de mensen bezig zijn met een dagelijkse werkzaamheden, krijgen ze daar weinig gelegenheid voor. Nou, de manier waarop software daar een invulling aan geeft is eigenlijk door juist in die omgevingen waar mensen in werken, of dat nou een CRM-systeem is of een HRM-systeem of you name it, waar ze mee werken, dat je daar ook dingen in ontsluit waardoor mensen nieuwe zaken leren. Simpel voorbeeld, vanuit mezelf bijvoorbeeld. We werken met Microsoft Teams. Er zijn nieuwe oplossingen ontwikkeld of updates ontwikkeld voor Cornerstone. En op dat moment dat ik daar bijvoorbeeld met mijn collega over praat, van joh, zijn er nog nieuwe ontwikkelingen? Dan pikt Teams dat signaal eigenlijk op en die pusht nieuwe training richting mij als medewerker. Nou ja, nieuwsgierig als ik ben, ga ik daar ook meteen naar kijken.
Maar snap ik het dan goed dat we werken natuurlijk allemaal in allerlei software, dat in de dingen die we al gebruiken, dat daar intelligentie in zit die tegen ons zegt, hey, je bent hiermee bezig, wist je dat?
Ja, dat kan. En dat noemen wij dan learning in the flow of work. Oh. Dus met de dagelijkse applicaties waar jij doorgaans mee werkt, dus niet met een extern LMS of learning experience platform. Nee, in de applicaties die jij op dagelijkse basis gebruikt. Dus in het onderwijs zou dat bijvoorbeeld met Blackboard of iets dergelijks kunnen zijn, waar je leerlingen bent aan het inroosteren. En op dat moment kan daar al iets van training in ontsloten worden.
Ja. Ja, en ik neem aan dat er dan niet op naar boven popt. We hebben een tweedaagse in het conferentiecentrum X. Dat gebeurt niet.
Nee, het is juist allemaal heel erg wat dan wel? Micro aan het worden. Dus een minuut lang specifiek over één onderwerp. En dat blijft ook meestal plakken. Omdat je dan, je bent er op dat moment mee bezig. Dat is voor jou relevant. Dat leer je op dat moment, dat sla je ook op.
Smart. Heel smart. Paul, jij noemde even, dat triggerde mij. Je zei dat een beetje in een soort bijzinnetje met een tempo. Dat ik dacht, oh, ik moet dat vooral niet vergeten. Onze docenten die werken in zelforganiserende teams. En daar praten ze ook met elkaar over hoe ze dan van elkaar kunnen leren. Hoe zit dat in elkaar dan, die zelfsturende teams? Want dat maakt natuurlijk nogal uit. Of de vorm van de organisatie maakt natuurlijk ook uit hoe je ervoor zorgt dat er kan gaan geleerd wordt.
Ja, zeker. Nou, het is niet zo dat we daar helemaal klaar mee zijn. Het is een traject waar we mee bezig zijn, zelforganisatie. En dat houdt in dat er wel een leidinggevende is en dat er ook kaders zijn. Maar binnen die kaders en gefaciliteerde leidinggevende krijgen medewerkers steeds meer ruimte om zelf hun eigen werk invulling te geven. En dus ook samen te kijken van, en hoe doen we dat dan? Dat is dat in zo'n onderwijsprogramma van oudsher eigenlijk heel natuurlijk. Hè? Want zo'n curriculum voor studenten, dat doe je niet alleen. Dat doe je met een aantal collega's en samen voeg je dan zo'n onderwijsprogramma in elkaar. Dus ze moeten al van nature in het onderwijsprogramma samenwerken. Maar we zijn stimuleren dat mensen nog veel meer samen afstemmen. Zodat ook de studenten merken dat die docenten ook contact hebben. En dat de dingen niet of dat er gaten vallen of dat er dingen dubbel gedaan worden. Dus er wordt veel meer gestimuleerd dat docenten samen zorgen voor dat curriculum. En in dat samen zijn, en ja, niet geautomatiseerd, maar ik vind het wel een hele mooie oplossing, komen ze dus ook met elkaar in contact en praten ze over het werk. En praten ze dus ook over, oh, doe jij dat zo? Goh, wat interessant.
Ja, en de uitdaging lijkt mij dat je kunt van alles nog wat organiseren. Maar het mooiste is natuurlijk als het inderdaad in het werk gewoon gebeurt, zonder dat je daar allerlei structuur aan hoeft te bieden.
Ja, precies. Ja, mensen houden niet van structuren en hoogopgeleide professionals er helemaal niet.
Nee.
Dus het is inderdaad het handigste en het meest van nature toepasbaar als het gewoon in het werk zit. En dat zit natuurlijk ook als een docent een bepaald vak heeft en hij ontwikkelt een volgende module of hij ontwikkelt het vak voor het volgende jaar, komt hij ook nieuwe informatie tegen, komt hij ook nieuwe kennis tegen. En voordat je dat met je studenten kunt delen, moet je het natuurlijk ook zelf eigen maken. Dus ook daar zit al automatisch eigenlijk een lerend aspect in.
Ja, en is het dan ook zo dat die teams, omdat ze dan veel meer met elkaar, veel meer ruimte krijgen met elkaar, dat ze sneller kunnen inspelen? Want dan hoor je natuurlijk vaak dat onderwijs en praktijk, dat daar een afstand tussen zit. Merk je dat curricula sneller aangepast kunnen worden, dat er sneller ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technieken, nieuwe modellen die er zijn?
Ja, dat geldt natuurlijk niet voor alle opleidingen precies hetzelfde, hè? Maar dat is zeker wel een bijeffect dat we ook proberen te stimuleren. En ook in die samenwerking in die teams, maar er zitten ook studenten met studenten samen leren ze ook. En de communities buiten, dus onze maatschappelijke partners waar we mee samenwerken, zitten daar ook zo nu en dan bij. Dus dan krijg je communities, lerende communities, waar de informatie in en uit gaat. Dus ja, het is niet vanzelfsprekend. Nee, het gebeurt ook niet van vandaag op morgen. Hm. Maar het is zeker een effect dat we wel beogen.
Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een interessante uitdaging, Jim. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar er is natuurlijk best wel een beweging geweest naar Een tijd lang was de manager was een soort uitstervende ras. Hè. Nou, dat beginnen we ondertussen ook een beetje van terug te komen. Dat hij ook toch wel, hè, dat zij en hij wel handige dingen doet binnen een organisatie. Maar met zelforganisatie, zelfsturing, agile teams. Hè, daar is toch ja, een soort empowerment eigenlijk van de medewerker, van de collega gekomen. Wat heeft dat dan met leren in de organisatie gedaan? Want vaak was het toch ook dat die manager die had een potje met geld. En die zei nou... Jij mag dit gaan doen. En heb je een goed idee in je pop? Nou, dan mag jij dat gaan doen. Dus het was toch een beetje ja, alsof iemand chocolaatjes aan het uitdelen was.
Ja,
is dat ook veranderd?
Ik denk het wel. Ik denk dat er veel minder met budgetten wordt gewerkt. Er wordt natuurlijk wel gekeken naar wat doet iemand op jaarlijkse basis aan zijn eigen ontwikkeling. En dat ook weer met name in die sectoren waar kennis echt gewoon cash is. Daar merk je dat er... een manager meer een coach is geworden die ervoor zorgt dat vanuit een 360 graden review een soort van ontwikkelingsplan ontstaat voor een medewerker waar die zichzelf misschien helemaal nog niet bewust van was. En die feedback die komt samen, die wordt geconsolideerd door die manager en samen gaan ze aan tafel zitten, eigenlijk aan die tekentafel, hoe zo'n medewerker zich niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de organisatie verder gaat ontwikkelen.
Ja.
Dus niet zozeer meer van jij gaat dit nu doen, maar ik zie dat misschien is dit een idee, heb je er andere ideeën over en daar een andere vorm aan geven.
Ja. Dat leren in het werken, Paul, want dat is toch een beetje het belangrijkste thema waar we het over moeten hebben. Mm-hmm. Wat maakt het nou dat dat toch een ingewikkeld onderwerp voor HR is? Ik denk dat als je kijkt naar waar, het zal voor jou misschien niet zo zijn, maar als je kijkt waar HR mensen hun tijd aan besteden als het gaat om leren, dan is het waarschijnlijk 70% formeel leren, hè? Die 10% eigenlijk is van het uiteindelijk effect van het leren. Mm. Nou ja, en je kunt hem al verspreiden hoe het verder gaat.
Ja.
Wat is dat toch, die soort van scheidslijn tussen wat HR doet en ja, de dagelijkse werkelijkheid van het werk?
Ja, ik denk dat de doorontwikkeling van HR vlak de afgelopen 15 jaar hiermee in lijn zit. En dat ook HR gewoon een discipline is die ook op een aantal onderdelen achterloopt bij hoe dat in de praktijk gaat. En op een gegeven moment ook de onderzoeken, hè, die gebeuren bij ons in de hogeschool ook. Onderzoeken van hoe gaat dat dan en wat zijn de effecten. En dan bijstellen. Maar het is natuurlijk van oudsher was HR een afdeling die kaders maakte, die regels maakte. En die handhaafde. Hè. Dat was ook de politieorganisatie. Ja, dat zijn we lang niet meer. Maar dat zat wel een beetje in de genen. Dus we konden en we wilden niet meer dan gewoon voorschrijven van kijk, we hebben een regeling. Daar staat in hoe dat moet. Je krijgt zoveel % vergoeding en dat is het dan. En dat onderzoek over dat 70-20-10 toont aan dat het anders gaat. Ja, dan moet je als HR dus ook af van die kaders waarmee je dat faciliteert. Dan moet je op een andere manier gaan stimuleren. En dat betekent met name inderdaad dat je die zelf van eigen verantwoordelijkheid van die medewerkers, die zelforganisatie, maar ook dat verbindend leiderschap van die leidinggevende daarvoor, dat je dat gaat stimuleren en gaat laten ontwikkelen.
Ja.
En dan kom je van als HR inderdaad op je HR-kant en niet op je M-kant.
Ja.
Dat is wel een wezenlijk onderscheid.
Ja, en ik hoor jou zeggen, daar zit dus een belangrijke taak voor HR om die leidinggevende te ondersteunen, maar ook om ze een beetje, we praten nu toch onder elkaar, om ze een beetje op te voeden wat hun rol eigenlijk is en wat hun impact ook is op hun medewerkers.
Zeker, zeker. Ja. Jij noemde het net de coachend leiderschap, wij noemen het bij ons verbindend leiderschap. Dus dat je als leidinggevende faciliteert dat op een horizontale lijn medewerkers met elkaar bezig zijn of met studenten of met het buitenwerkveld bezig zijn om dingen te delen. Maar ook dat er vanuit de verticale lijn, hè, dus dat de kaders die er zijn, de regels die er zijn, de verbindingen tussen teams, tussen met andere teams, dat die door een leidinggevende worden gefaciliteerd. Eigenlijk dat een leidinggevende zorgt dat die medewerker zo goed mogelijk zijn werk kan doen en voor zich echt daar buiten blijft.
Om er een strik omheen te doen, wil ik eigenlijk van jullie allebei een tip voor de luisterende HR professional die denkt van ja, ik moet eigenlijk toch ook, ik doe te weinig aan die 70%, dat 70% leren in het werk. Wat kunnen ze morgen nou doen om ervoor te zorgen dat dat beter gaat, meer effect heeft? Paul?
Ik denk dat de focus zou moeten liggen op de ontwikkeling van medewerkers op de langere termijn ook, hè? Dus inzetbaarheid, duurzaam inzetbaarheid, zo wil zeggen. Dat is je kapstok. En om dat te realiseren is professionalisering een hulpmiddel om dat waar te maken. En denk je dat je vanuit HR dat grote beeld moet benadrukken. Dus je moet richten op het totale proces en niet zozeer op de regeltjes en de instrumentjes.
Oké. Jim?
Ja, wat Paul zei, dat triggerde me eigenlijk al heel erg. Er lopen natuurlijk een enorm aantal experts bij Paul in de organisatie. En die komen wel bij elkaar, die steken de koppen bij elkaar, die kijken af en toe wat dingen van elkaar af. Maar daarna is die kennis ook up in the air. ergens. Hmm. Terwijl er ook misschien wel gelegenheid is om die kennis juist vast te gaan leggen en die aan een breder platform te gaan ontsluiten. Ik denk dat dat voor heel veel organisaties zo is. Dus in eerste instantie zorg dat je die kennis bewaart en die expertise. En zorg dat die ook op een relatief eenvoudige manier ontsloten kan worden aan de bredere organisatie.
Mooi. Dankjewel. Paul Stallenberg, directeur HR van Hogeschool Zuid. En Jim Kleine, sales manager bij Cornerstone On Demand. Hier live opgenomen in de AFAS live. Daar zijn we niet, maar wel op het hoofdkantoor van AFAS. Bij de HR Top 100. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.